Ik houd over Schimmen in het bos van Maren Stoffers. Boos schaatst Tessel naar de kant. Plotseling heeft ze geen grip meer. Haar rechter schaats tuimelt naar voren. En dan glijdt ze zo het wak in. Een ijzige kous snijdt door haar lichaam. Tessel voelt haar benen nauwelijks meer. En het lijkt alsof hij wel 1000 messen in haar handen steken. Haar keel wordt afgeknepen. Ze krijgt er geen geluid meer uit. Zelfs haar lippen doen pijn. Tessel slaat wild om zich heen, op zoek naar een houvast. Maar het ijs breekt aan alle kanten af. Ze dompelt tot haar borst onder water. Ik moet eruit, denkt ze paniekerig. Ik moet blijven staan. Wanneer houden die zwaarden op met steken? Zo probeert haar ogen open te houden. Alles wordt wazig. Ze hoort paniekerige stemmen van mannen en vrouwen. Laat mij maar! Tessel voelt plotseling een sterke hand om haar bovenarm. Pak mijn andere hand, hoort ze zeggen. Tessel grijpt in het duister. Ze kan niks meer zien. Dan voelt ze hoe haar andere hand beetgepakt wordt. Haar schaatsen komen los uit de modder en ze voelt harde ondergrond onder haar borst. Langzaam maar zeker worden de zwaarden minder. De ijskou trekt niet weg, niet meer. De wazigheid trekt weg en Tessel voelt hoe ze overeind wordt gehesen. Twee handen wrijven over haar schouders en iemand blaast de handen warm. Ze wil wat zeggen, maar haar mond lijkt wel dichtgevroren. Haar tanden klapperen. Ze moet droge kleren. Wie is dat toch? Eerst moet haar schaatsen uit. Iemand short haar aan de voeten. Neem jij haar maar mee. Wie neemt haar mee? Tessel voelt haar benen en beginnen te lopen. Dat kan dus nog. Klaar.
Ik ga voorlezen het boek Torak en Wolf. Het is geschreven door Michelle Paver. En de hoofdpersoon is Torak. Torak is in het woud met zijn vader, maar dan worden ze aangevallen door een beer. Met een schok werd Torak wakker. Hij had helemaal niet willen slapen. Het vuur was bijna uit. Hij knielde in de vage lichtkring en tuurde naar het woud. Het was te donker om iets te kunnen zien. Hij hoorde ook niks. Was het teruggekomen? Zat het daar ergens? Loerde het naar hem met die vurige bloeddorstige ogen? Hij voelde zich leeg en hij had het koud. Hij had dringend voedsel nodig. Zijn arm deed pijn en zijn ogen voelden branderig, omdat hij zo moe was. Maar daar sloeg hij geen acht op. De hele nacht had hij het gehaven onderkomen van dennetakken bewaakt, terwijl zijn vader bloedend op de grond lag. Hoe kon dit toch gebeurd zijn? De vorige dag nog maar had ze in de vroege schemering van hun kamp hun herfst opgeslagen. Torak had een grapje gemaakt, door zijn vader had gelachen. Maar toen leek het woud te ontploffen. De raven krijsten, de pijnbomen kraakten. En vanuit het donker onder de bomen kwam een diepe duisternis. Een enorme bedreiging in de vorm van een razende beer. Plotseling stonden ze oog in oog met de dood. Maaien in de klauwen, de wij waarvan je oren suisden. In een mum van tijd had het gedrocht hun onderkomen verwoest. In een mum van tijd had het zijn vader verwond. En toen was het weg. Het verdween stil als een mistflart in het woud. Maar welke beer valt mensen aan en verdwijnt dan zonder hen te doden? Wat voor beer speelt met zijn prooi? En waar was hij gebleven? Torak moet dan alleen verder in het bos. En dan moet hij op zoek van zijn vader moet hij op zoek naar een berg. Die berg die is nooit gevonden. En hij had een belofte gedaan, dus hij moet op zoek.
Ik ga voorlezen uit het boek Razend. Het gaat over Sven en hij deed mee aan wedstrijd zwemmen. Maar daar is hij mee gestopt en is zijn vader zo boos dat hij hem steeds in elkaar slaat. Het is geschreven door Carrie Slee. En zij schrijft heel veel hele leuke boeken, vind ik zelf. Sven bekijkt zijn wenkbrauw. Gelukkig is hij al iets minder dik dan gisteren. Hij wist wel dat zijn vader kwaad zou worden toen hij hoorde dat hij met zwemmen stopte. Sven herinnert zich nog de ruzies toen hij met scouting ophield. Zijn armen zitten onder de blauwe plekken. Maar dat heeft hij er wel voor over. Altijd dat zwemmen. Hij had nog amper de tijd om te filmen. Waar had hij nou eigenlijk wel tijd voor? Zwemmen, naar school en dan weer zwemmen. Hij kon niet eens verkeer nemen. Stop, zegt Sven bij zichzelf. Hij heeft nu geen tijd om van rozemarijn te dromen. Hij moet zijn wiskunde nog doorkijken, voor hij naar school gaat. Maar de film in zijn hoofd begint al te draaien. Een tijdje later schrikt hij op van de voordeur. Zijn ze er nu al? Sven hoort het meteen aan zijn vaders voetstappen in de gang. Het is helemaal mis. Gelukkig komt zijn vader niet de trap op. Hij kan er beter vandoor gaan. Dan maar geen ontbijt. Hij koopt wel wat onderweg. Hij pakt zijn tas en wacht tot zijn ouders in de kamer zijn. De kamerdeur wordt hard dichtgeslagen. Sven denkt dat de kust veilig is. Pakt zijn rugtas en sluipt de trap af. Als hij zijn jas van de kapstok wil halen, schrikt hij. Lafaard! Sven's vader staat recht voor hem. Ik heb die deur niks voor niks hard dichtgeslagen. Ik wist dat jij hem wou smeren. Jij durft de kamer niet meer in. Je durft je niet meer te vertonen, hè? Nou? Ik moet naar school. Je moest trainen, schreeuwt vader. Ik heb toch gezegd dat ik niet meer wil zwemmen, zegt Sven. Zijn vader kijkt hem dreigend aan. Dus jij denkt door te kunnen gaan met Jenne? Dat leer ik je wel af. Die doen, papa, roept Sven. En dat was het.
Ik heb wel eens een keer gezien. Ja, met mijn broer. Ja, papa. Weet je, daar heb ik zo'n opschrijving op gehad vorig jaar. We hebben de hele film gezien.
Dankjewel, Mau. We gaan naar Stijn.
Mijn boek gaat ja, een beetje het vorig jaar, groep 7 slaat terug. Het is geschreven door Jacques Vriends en ik vind het zelf een mooi geschreven boek, maar ook heel treurig als je de persoon, twee personen, die worden dan mishandeld. En... Slaat hij? Vraagt Youssef weer. Ja, antwoordt Dagmar zacht. Dat dacht ik al. Zegt Youssef en hij vertelt dat hij zich zorgen maakt om Sarah. Omdat hij dat ze geslagen wordt, vind je dat soms? Vraagt hij. En ga je nu ook zeggen dat ik verkering met haar wil? Net als Kelly? Natuurlijk niet, antwoordt Dagmar. Ik ben ook hier omdat ik wil weten hoe het met haar is. Het was wel heel ernstig, lastig om Kelly en Gijs kwijt te raken. Toen we van die katjes terugkwamen, maar ik wilde per se hier naartoe. Hoe weet je eigenlijk zo lekker dat haar vader haar slaat, vraagt Youssef. Dat vertelde Dagmar van het gesprek in het handarbeidsmagazijn. Maar je mag het tegen niemand zeggen, dat heb ik Sarah beloofd. Je zegt ook niks tegen Kelly, vraagt Youssef. Nee, dat maakt indruk op Youssef. Maar wanneer Dagmar het zelfs niet aan haar beste vriendin mag vertellen, dat moet het een heel groot geheim zijn. En hoe kwam jij erachter, vraagt Dagmar. Ik wist het niet, ik vermoed het alleen. Door die blauwe plekken en pleisters op mijn voorhoofd. Het blijft even stil. Wat doen we nu, vraagt Youssef. Eerst hier wegwezen. Dagmar kijkt om het hoekje van de schuur. Alles veilig, kom op. De twee kinderen rennen naar het poortje. Even later lopen ze samen de straat uit. We moeten aan iemand vertellen, zegt Youssef. Ben je nou helemaal, protesteert Dagmar. Dat wil Sarah niet. Klaar.
Stukken goed. Dankjewel. Gaan we, Sander.
Test 1, 2, 3.
Hallo, mijn boek gaat over De Korenwolf, de ontmaskering van de zingende hotelrat. Het is een leuk boek. Het is geschreven door Jacques Vriends en de uitgeverij is van Horkema. Het boek gaat over dat kleine Nina en een vriendje, die hebben een hond gevonden in het schuurtje. En die willen ze verbergen, maar die mogen ze van vader Jan niet houden. Maar dan verstoppen ze hem bij oma. En dat oma is erelid van de bende van De Korenwolf. En oma die heeft heel veel beeldjes en die heeft één beeldje, dat is heilige Martha. Die vindt ze heel heilig en die is gestolen. En ze denken dat de antiekhandel daar erachter zit, want hij had ook al €2000 voor dat beeldje geboden. Joost, heb jij die walkie-talkies nog? Vraagt Evie. Ja, natuurlijk. Onmiddellijk halen. Joost springt op en rent naar zijn eigen kamer. Ondertussen stuurt Evie haar kleine zus en haar vriendje vast naar beneden. Jullie zijn de verkenners, zegt ze. Ga zo gauw mogelijk naar de toneelzaal en kijk of er niemand is. Als de kleuters weg zijn, geeft Pijn zijn zusje een complimentje. Goed gedaan, Eve, want met die twee guppen erbij wordt het natuurlijk niks. Als Joost terugkomt, geeft hij een gewokte talkie aan Evie. Die legt uit hoe ze het zullen aanpakken. Pepijn blijft boven wachten en Joost gaat vooruit met de walkie-talkie om te kijken of alles veilig is. Daarna volgt Evie met de hond. Joost vertrekt meteen en al snel knippert het lampje op de walkie-talkie van zijn zus. Evie drukt het knopje in en met veel gekraak hoort ze de stem van Joost.
Kort bekrachtig, hartstikke goed samen.
Ja. Test.
Heel droog.
Ik ga voorlezen over de schrijver is Ronald Dahl en de uitgever is Fontijn en het boek gaat over Sjaki en de grote glazen lift. Nu ga ik wat lezen. Wat? Het oudste mens ter wereld. We keren terug in triomfum. Sjaki riep meneer Wonka toen de grote glazen lift snelheid begon te verminderen. Je hele geliefde familie is weer compleet. De lift stopte, de deuren gleden open en daar was de chocoladekamer en de chocoladerivier met de Oompa Loompa's. En in het midden stond het grote bed van de oude grootouders van Sjaki. Opa Jacob rende op hen toe. De hemel zij dank dat je weer terug bent. Sjaki omhelste hem. Toen omhelste hij zijn vader en moeder. Is ze weer hier? Vroeg hij. Grootmoeder Wilhelmina. Niemand gaf antwoord. Niemand deed iets behalve opa Jacob, die naar het bed wees. Hij wees. Geen van hen keek naar het bed, behalve Sjaki. Hij liep langs hen heen om beter te kunnen zien. Aan het ene eind zag hij twee baby's. Opa Jacoba en grootvader Willem, die vredig lagen te slapen aan het andere eind. Niet schrikken, zei meneer Wonka, terwijl hij aan kwam rennen. En zijn hand op Sjaki's arm legde. Ze is onvermijdelijk een ietsje pietse overplust. Daar heb ik je al voor gewaarschuwd. Wat hebben jullie met haar gedaan? Riep mevrouw Stevens. Mijn arme oude moeder.
Nou goed, dankjewel, Johan. Mooi op toon. Keurig. Ga luisteren naar Rosanne. Stijn, ga je op je eigen plek zitten.
Lekker aardig.
Test 1,
2, 3. Nee, dat vind ik niet. Ik heb een boek uitgekozen, Het leven van een loser. Het is geschreven door Jeff Kinney. En de uitgeverij is de Fontijn. Het gaat over Bram Botermans. En die heeft echt een verschrikkelijk leven. En die moet ook, is gewoon echt heel raar. Wij zijn deze zomer niet op vakantie geweest en we hebben ook niks leuks gedaan. Dat kwam allemaal door pap. Ik moest van pap weer eens bij het zwemteam en hij wilde zeker weten dat ik dit jaar geen zwemwedstrijden zou missen. Maak ze af, Jan. Geen genade, Tom. Sta niet zo te bibberen, Bram. Pap heeft het in zijn hoofd gehaald dat ik voorbestemd ben om een groot zwemmer te worden. En daarom moet ik elke zomer bij het zwemteam. Bij mijn eerste zwemwedstrijd, een paar jaar geleden, had pap me verteld dat ik in het water moest duiken en daar als een gek vandoor moest zwemmen zodra de scheidsrechter het startschot loste. Hij zei er niet bij dat dit startpistool alleen maar losse flodders afschiet. Ik was dus meer bezig met die kogel en waar die terecht zou komen dan met de andere kant van het zwembad zwemmen. Maar ook toen pap het hele begrip startpistool aan me had uitgelegd, bleef ik de slechtste zwemmer van het team. Ik won tijdens het prijzendiner aan het eind van de zomer trouwens wel een beker, in de categorie meest vooruitgegaan. Maar dat kwam allemaal alleen omdat er een verschil van 10 minuten zat tussen mijn eerste en mijn laatste wedstrijd. Dus pap zal het nog eens wel verwachten dat ik mijn talent ooit ga waarmaken. Het zwemteam was eigenlijk in veel opzichten nog erger dan de brugklas. Ten eerste moesten we elke ochtend om 7:30 in het zwembad zijn en het water was ijskoud. Ten tweede werden we allemaal in 2 banen gepropt, zodat ik altijd iemand in mijn nek had die er langs zou. We konden maar 2 banen gebruiken, omdat er tegelijk met de zwemtraining ook een les aquarobics werd gegeven. Ik heb zelf geprobeerd om pap zo ver te krijgen dat ik op aquarobics mocht, in plaats van zwemwedstrijden. Maar dat vond hij geen fijn plan. Kom op, dames, zwaai eens met die armen in de lucht. Deze zomer mochten we van de coach voor het eerst zwemshorts dragen in plaats van de kleine zwembroekjes. Maar mam zei dat er niks mis mee was met de oude zwembroek van Rick. Je vrienden zullen jaloers op je zijn, omdat je zo snel bent. Na de zwemtraining haalde Rick me dan op in een busje van zijn band. Mam had het idiote idee dat ik en Rick minder ruzie zouden maken als we samen naar huis reden. Een beetje quality time zou ons goed doen. Maar nee, het maakte alles alleen maar erger. Rick was altijd 1/2 uur te laat. En ik mocht niet voorin zitten. Dat busje is minstens 15 jaar oud, maar hij beweerde dat het chloor zijn autostoel zou aanvreten. Achterin. Er zitten geen stoelen achter in het busje, dus ik moet me tussen alle apparatuur van de band inwurmen. En iedere keer dat de bus stopte, moet ik maar hopen dat die drums van Rick me niet zouden onthoofden. Uiteindelijk reed ik niet meer met Rick mee. Maar ik liep elke dag naar huis. Het leek me slimmer om die 3 kilometer te voet te gaan dan een hersenbeschadiging op te lopen achter in die bus. Halverwege de zomer had ik het wel gehad met dat zwemteam. Dus ik bedacht een truc om onder de training uit te komen. Als ik een paar baantjes had gezwommen, vroeg ik aan de coach of ik naar de wc mocht. En dan verstopte ik me in de kleedkamer tot de training voorbij was. Ik had alleen 1 probleem. Het was misschien 5 graden boven nul nu in de jongste zee. Het was daar dus nog kouder dan in het zwembad. Ik moest mezelf helemaal in het wc-papier wikkelen tegen onderkoeling. Zo heb ik dus een heel stuk van mijn vakantie doorgebracht en daarom kijk ik er zelfs naar uit om morgen weer naar school te gaan.
Goed zo. Dankjewel. Heel goed.
Ik ga jullie voorlezen uit het boek Sproetenliefde. En de schrijfster is Maren Stoffels. Het gaat over dit meisje Amber. Zij is smoorverliefd op de leraar. En op de 4e verdieping staan wc's waar niemand in komen omdat ze niet goed doortrekken. Ze schrijft daar een kreet op de wc-muur. Help, ik ben verliefd op de leraar, wat moet ik nou? En dan... deze jongen heet Robin, die zegt helemaal niks omdat hij nieuw is in de klas en die heeft een pijnlijk verleden gehad, was zijn broers overleden. En op een moment komt wat terug op de wc en dat is die jongen, die schrijft daar iets terug op de wc en zo communiceren met elkaar, maar Amber weet niet dat Robin dat is. Nu ga ik jullie een stukje voorlezen. Sproetliefde. Het is koud buiten en ik heb een sjaal omgedaan. Mama drukte die in mijn handen toen ik weg wilde fietsen. Voor mijn grote meid, zei ze zachtjes. En het irriteerde me niet eens. Vandaag hebben we Frans en Engels. 2 talen dus. Esra wil me vast weer niet helpen, dus ik sta er alleen voor. Nog voordat eerst de bel gaat, loop ik de verdieping op. Het is uitgestorven en ik voel mijn hartpons onder mijn jek. Waarom ben ik nou zo zenuwachtig? Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar het antwoord. Wat voor raad ze me geeft? De gele deur gaat krakend open en ik check vlug alle hokjes. Niemand natuurlijk. Ik vis mijn potlood vast uit mijn zak en gooi het middelste hokje open. De sierlijke letters staan er weer. Groot dit keer. En over de hele breedte van het hokje staat er met dikke rode stift 1 woord. Maar het zegt alles. Sproetenliefde. Ik voel mijn benen me meenemen naar de gang. Ik hoor hoe mijn potlood een zachte tik op de vloer valt. Hoe de deur achter mij dichtklapt. En hoe half ik struik over de drempel. Dan zie ik zijn ogen, 10 oranje stipjes op zijn gezicht. En ik kijk hem aan. Hoe kan het? Hoe weet Robin dat ik daar zou komen? Waarom was hij hier? Maar het antwoord is zo simpel. Hij is die anoniemeling. Maar dat kan niet. Dat mag echt niet. Dat zou betekenen dat hij weet van mij en Thijs. Het zweet breekt me uit. Stel voor dat hij weer gaat praten. Of dat Esra erachter komt. Dan weet ze dat ik heel de tijd haar heb voorgelogen. En dan hoeft ze me niet meer. Robbie pakt mij bij de schouders en kijkt me aan. Niet zo staren, denk ik bij mezelf. Laat me los! Ik moet nadenken. Ik wil wegrennen en nooit meer terugkomen. Maar hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Met een vuist bonk ik kwaad op de verzeden. Shit, Robin! Schreeuw ik. Waarom heb je niet gezegd wie je was? Robin pakt mijn beet en sleurt me mee de wc's in. Hij opent een hokje en pakt een potlood. Wat gaat hij nou weer doen? Ik heb totaal geen zin in spelletjes. Hij schrijft iets op en zet de stap achteruit. Het krullende handschrift zegt... Ik weet pas sinds je tegen me botst. Alles werd duidelijk. Ik heb spijt dat je me negeerd hebt. Dat ik je genegeerd heb. Je deed helemaal niet voor de boek. Je deed voor Thijs Beelder. Ik kijk hem met grote ogen aan. Dat handschrift bij deze jongen hoort, dringt nog helemaal niet door me door. Alles duizelt nog steeds. Robin drukt het potloodje in mijn hand. Ik schrijf, goed, gefeliciteerd. Je hebt me door. Wat ga je nu doen? Robin pakt lachend potlood van me en buigt zich voorover. Ik ga doen wat jij wil doen, dat ik doe. Een spreekbord houden. En kijk verbaasd aan. Dat meen je niet. Robin knikt en ziet tegelijkertijd trots en angst in zijn ogen. Waarom is hij zo anders dan andere jongens die ik ken? Hij is zo lief. Maar je praat niet, zeg ik verbluft. Hoe wil je dat dan ooit gaan doen? Zo, zijn heldere stem blijft hangen tussen de witte tegeltjes en galmt na in mijn hoofd. En zou Robin nog zijn spreekwoord gaan houden voor de klas?
Ja.
Ja.
Heel mooi. Goed zo. Ja.
Oh, mijn titel van het boek is De Schoolreis. Het gaat over mevrouw Lekkerkerker. En die gaat op schoolreisje met een groep kinderen. Sander, Marco, David, Tessa en Maartje. Hun proberen mevrouw Lekkerkerker weg te krijgen omdat die de baas speelt. Mevrouw Lekkerkerker heeft een portemonnee in haar hand. Zo overblijven ze van me. Leven dat maar in bij mij. Zes kinderen kijken haar vragend aan. De groep bestaat uit David, Marco, Sander, Mibiet en Tamara en Maartje. Snappen jullie niet wat ik bedoel, schaapjes? Jullie hebben toch zakgeld meegekregen van thuis om wat lekkers te kopen? Dat moeten jullie nu bij mij inleveren. Jullie kopen er toch maar verkeerde dingen van. Ik bepaal wel wat voor snoep gekocht wordt. Kom maar op, maak die rugzakken eens open. Met een sip gezicht geeft iedereen er meegebracht zakgeld aan mevrouw Lekkerkerker. Ze telt het geld en stopt het vrede in haar tas. Zo, nu gaan we het park in. We doen het net zoals bij het overblijven. Jullie mogen pas ergens in als ik het zeg. Is dat duidelijk? Wij gaan eerst een paar uur naar de tentoonstelling over de 20e eeuw. Misschien hebben ze wel foto's uit de tijd dat ik jong was. Daar was ik al bang voor, fluisterde David in Marco's oor. We gaan alleen maar dingen doen die zij leuk vindt. Als jij even een praatje met Mibiet en Maartje, dan leg ik ons ontsnappingsplan uit. En aan Sander en Tamara. Als smoesend en plannen maken, loop door de groep. Onder leiding van mevrouw Lekkerkerker de grote tentoonstellinghal in. Ze krijgen bij de ingang een boekje en een plattegrond van het park mee. Wacht even, groep. Ik wil even kijken waar we heen moeten. Oh ja, ik zie het al. Ze hebben ook een stuk tentoonstelling over de 60er jaren gemaakt. Daar gaan we eerst naartoe. Volg mij, overblijvers. In een flink tempo loopt Lekkerkerker langs de foto's en panelen die over het begin van de 20e eeuw gaan. Niemand krijgt de kans er rustig naar te kijken. Niemand, niet dat de groep dat heel erg vindt. De kinderen willen zo snel mogelijk de hal uit, naar de achtbaan. Ja, daar zie ik al iets bekend, roept Lekkerkerker. Haha, wat leuk. Zo zag onze keuken er ook uit.
Hartstikke goed. Dankjewel, Jelle. Keurig.
Ik ga voorlezen uit het boek De Leeuwenkuil. Hij is geschreven door Paul van Loon en de tekeningen zijn van Hugo de Luik. Kun je niet zien waar je loopt, blinde vink? Verschrikt kijkt Daniel naar de vrouw die voor hem staat. Oud, zeker 150 jaar, schat hij, zo goed als dood. Mager, zilvergrijze haren, dure jas, zuur gezicht. Ze heeft een dikke bontkraag en leunt op een stok met een zilveren handvat. Een dure, zure dame, denkt Daniel. Nog nooit eerder gezien. Oh, sorry mevrouw, zegt vader. Ik zag er niet komen. Nee, dat is duidelijk. Jij zet je lompe modderlaarzen neer zonder uit je doppen te kijken. De vrouw wijst met haar stok naar vader. En dan wou je gewoon een arme oude vrouw omver? Bezoekers op weg naar de uitgang kijken verbaasd naar het tierende mens. Twee stoere mannen, helemaal in zwart leer, lopen grijzend langs. Motorrijders zo te zien. Een van hen draagt zijn helm nog. Net een ruimtevader, denkt Daniel. Achter op de jacks van de mannen is een brullende leeuw op een motor afgebeeld. De leeuw draagt ook een leren jack en een helm. Zet hem op, oma, zegt een van hen. Ze grinniken. De oude vrouw werpt een nijdige blik naar hen. Wat op, kleuters! Brullend van het lachen lopen de mannen verder. Daniel Grim knijpt zijn tenen bij elkaar. Staan ze hier mooi verschut. Iedereen kijkt naar hen, dankzij dat stomme mens. Mijn vader blijft doodkalm. Nogmaals, sorry mevrouw, het is mijn schuld. Ik keek niet uit. Verbaasd kijkt Daniel naar zijn vader. Wat knap dat hij niet boos wordt, terwijl het niet eens zijn schuld is. Je bent een lompet, raast de vrouw verder. Vader knipt. Ja, dat is wel jammer, zegt hij. Maar u draagt de pels van dode dieren om uw nek. Dat is nog, jammerder. Die dieren hebben u toch niks gedaan? Wat? Even weet de vrouw niets te zeggen. Goed zo, papa, denkt Daniel. Dat mens is een heks, een zure pelsheks. Mijn vrouw wordt knalrood.
Heel leuk. Hartstikke goed. Dankjewel, Gemma. Luister, Job.
Oh, Job heb ik ook nog.
Gaan we nog redden nog in dat kwartier?
Nee, het is heel lang.
Bobby neemt een half uur, denk
ik. Ja. Nou, het boek is... Ik heb de Griezelbus 1. En het, de schrijver... de schrijver is Paul van Loon. En de tekeningen zijn van Hugo van Loon. En mevrouw van toen hoort hem rare geluiden door de babyfoon. Want ze moest op een baby passen. En ze kreeg de huissleutel. En als ze was, dan moest ze een nummer bellen. En dat is het wel. Dan ga ik een stukje voorlezen. Had ze dat goed gehoord? Voorzichtig boog ze haar hoofd naar de babyfoon en luisterde opnieuw. Zie je wel? Daar heb je het weer. Een soort gegrom. Een laag, schurkend keelgeluid, leek het. Word eens wakker, lieveling, riep mevrouw van toen. En ze schudde haar man zenuwachtig door elkaar. Die lag juist te dromen van een gloeiend hete vakantie in de zon. Er is iets niet in orde bij de buren, fluisterde mevrouw van toen. Luister, het is net alsof ik een beest hoor. Flauwekul, bromde meneer van toen. Hij kwam moeizaam overeind van de bank, liep naar de babyfoon en luisterde een poosje. Zie je wel, niks horen, liefje. Je hebt zeker, op dat moment klonk er een keiharde grauw en geluid alsof er scherpe klauwen over de muur schraapten. Meneer van toen werd bleek en week achteruit, alsof hij bang was dat de babyfoon hem grommend naar de keel zou springen. Alsjeblieft, zei mevrouw van toen triomfantelijk. Dat bedoel ik nou. Misschien hebben die buren een grote hond, stamelde meneer van toen. Hij hervond zijn zelfvertrouwen, weer een beetje. Ja, dat moet het beslist zijn. Ze hebben waarschijnlijk wel een hond die op een of andere manier de babykamer is binnengekomen. Uit de babyfoon kwam nu regelmatig grommende, snuivende en schrapende geluiden. Mevrouw van toen vond dat het helemaal niet klonk als een hond. Bovendien hadden de buurman helemaal niet gesproken over de hond. Harry, we moeten iets doen, zei ze vastbesloten. Misschien is er wel een of andere wilde kat door het raam het huis binnengedrongen. En wat dan? Wat als het beest de baby aanvalt? Wil jij dat op je geweten hebben, Harry? Wij hebben toch beloofd dat we op de baby zullen passen? Uit de babyfoon kwam gesnuif en gegrom. En geluiden van dingen die omgegooid werden. Nu is het genoeg. We moeten niet doen, zei mevrouw van toen. Harry, ga onmiddellijk kijken wat er gebeurt. Die wilde kat vernielt de hele babykamer. Dadelijk verwond hij de baby nog. De babyfoon gromde opnieuw en af en toe knorde hij een beetje. Bij nader inzien vond meneer Van Toen dat die geluiden niet klonken als een hond of een wilde kat. Ze klonken meer als een wilde beer of een losgelaten everzwijn. Of nog iets ergers. Nou, Harry, komt er nog wat van? Zei mevrouw Van Toen. Ik heb een beter idee, zei meneer Van Toen. Laten we de buren opbellen. Op dat nummer dat ze ons gegeven hebben. Dan moeten ze maar komen. Ben je mal, Harry? Moet eerst kijken wat er aan de hand is. Je kunt die mensen bij mist of geritselgeluid die mensen toch niet opbellen? Zodat ze dood ongerust hals over de kop door de sneeuw naar huis moeten komen? Foei, Harry. Mevrouw Van Toen keek naar haar man, verwijtend aan. Uit de babyfoon helemaal niet klonk als mist of gerinkelde geluiden. Maar hij begreep wel dat hij er niet onderuit kwam. Met tegenzin trok hij zijn winterjas en schoenen aan. Waar is de sleutel van hun voordeur? Gromde hij.
Ja, dat is een mooi eind. Hartstikke goed.
Wat was het nou dan?
Je hebt maar ook op jezelf
stellen. Ja.
Nee, maar dit is niet leuk. Als je nou jezelf stelt, is het niet leuk.
Nee, maar deze niet. Maar deze niet.
Deze mag niet. Deze mag niet.